U luistert naar Verkeersveiligheidspraat, de podcast van SWOF. Vandaag weer aan tafel mijn collega Saskia de Kraan en ook mijn andere collega Sander van de Kind. Leuk dat jullie er zijn. Ik wil graag vandaag een paar zaken met jullie langslopen die mij opvielen in het nieuws.
Oké, dankjewel voor de uitnodiging.
Leuk om er te zijn.
Het eerste maar. Laat ik zeggen, het vetshamen lijkt te zijn begonnen, hè? En dan hebben we het over de fatbikes. Wat denken jullie? Hebben we het hier vooral over een overlastprobleem of echt over een verkeersveiligheidsprobleem?
Nou ja, ik denk allebei wel. Ik denk dat de gemeentes vooral het hebben over een overlastprobleem. Maar ik denk dat wij als SWOF toch wel een verkeersveiligheidsprobleem zien.
Ja, echte cijfers hebben we nog niet, ook omdat het een heel nieuw voertuig is. Dus er zijn er nog niet zo heel veel, maar volgens mij neemt het rap toe. Ja. En in de cijfers kunnen we het ook niet onderscheiden van gewone elektrische fietsen. Maar als ik kijk hoe ze gebruikt worden en de snelheid die ze kunnen bereiken, ook als ze niet opgevoerd zijn, dat doet me heel erg denken aan de snorfiets. En daarvan weten we dat brom- en snorfietsen de gevaarlijkste voertuigen zijn die rondrijden. Of met het hoogste risicocijfer. Dus ik ga ervan uit dat fatbikes ook wel degelijk een echt verkeersveiligheidsprobleem zijn.
Zijn of gaan worden?
Zijn, voor de berijders nu al. En hoe meer berijders er zijn, hoe groter het probleem ook landelijk wordt, maatschappelijk. En ja, ik zei al, de snorfiets kent het hoogste risico samen met de bromfiets. Maar daar zat nog een leeftijdsgrens op. En je moest een rijbewijs hebben. En dat is op die fatbike helemaal niet nodig. Dus Daar kunnen zelfs kinderen vanaf 10 of 8 op rijden.
Want het is formeel nog steeds gewoon een fiets, hè? Een elektrische fiets.
Ja. Het is gewoon een fiets, ja. En het probleem van deze fatbike is denk ik ook de doelgroep die hem wil gaan gebruiken. En hem volgens mij ook ziet als vervanging van de snorfiets op de scooter. Waar ze gewoon nu zonder enige plaatjes of rijbewijsdingen of helmen op kunnen rijden.
Is dat dan dit dan een onvoorziene consequentie van de helmplicht voor de snorfiets, denken jullie?
Ik denk dat het allebei wel samenkomt inderdaad. Je hebt hier een markt voor mensen die de snorfiets, die gewoon geen helm op willen. En dan is dit een heel mooi alternatief. Maar het boort ook een nieuwe doelgroep aan, namelijk kinderen, of hele jonge mensen die voorheen nog moesten wachten op de snorfiets. Ja. Daar moest je natuurlijk 16 voor zijn.
Hey Sander, je hebt een tijdje terug op zo'n fatbike gereden.
Ja.
Hoe voelde dat?
Ja, ik heb nou wel eens een beetje op alle twee wielen gefietst dan, ook op e-bikes. En dit voelt wel echt nog een stukje verder dan zo'n e-bike. Dit gaat echt heel snel, heel hard. En ik kan me voorstellen dat als je met zo'n gashendel ook nog erop hebt zitten, hè, als je hem opvoert, hoef je helemaal niet meer te trappen, dat het dan eigenlijk het gevoel is alsof je echt op een scooter zit.
Ja.
Is het verschil met een gewone elektrische fiets ook niet dat bij een elektrische fiets je eigen trapbeweging wordt versterkt? En dat je op zo'n fatbike alleen maar heel lichtjes met je benen rond hoeft te draaien en dan doet de motor de rest.
Ja, dat gevoel had ik ook. Met een e-bike voelt het nog een beetje als fietsen, maar dit is bijna niet meer fietsen in mijn ogen.
En dan kan je dus heel makkelijk zonder inspanning de maximale snelheid van 25 halen.
Ja, je bent er echt zo. Het enige wat je nodig hebt is de afstand om het te doen.
Ja, en want op gewone elektrische fiets wordt meestal niet 25 km per uur gefietst. Nee, dan moet je stevig doorfietsen.
Ja, je moet wel echt even je best doen om daar te komen, ja.
Ja.
En dan kun je je voorstellen dat als zo'n ding dan opgevoerd wordt, dat het probleem dan nog eventjes een tikkeltje erger wordt.
Ja, want je kan hem volgens mij op twee manieren opvoeren. De ene manier is om die begrenzing weg te halen, dat je gewoon harder kan dan 45, zeg maar. Dan moet je wel trappen nog. Of je gebruikt zo'n gashendel, want dan hoef je ook helemaal niet meer te trappen. Dan is het letterlijk bijna een scooter geworden. Hoef je alleen maar de gas aan de open te doen en je gaat weg.
We hebben nog geen ongevallencijfers hierover natuurlijk. Het is een vrij nieuw verschijnsel. Gaat SWOF het wel een beetje in de gaten houden, denken jullie?
Dat willen we natuurlijk wel. Het wordt een uitdaging om deze fatbikes in de ongevallenregistratie terug te zien. Want ik weet niet of het goed geregistreerd wordt. Daarvan zijn we afhankelijk van de politie.
Ja. Oké, dan. Ja, de verkiezingen komen eraan, 22 november. Saskia, je hebt de verkiezingsprogramma's doorgenomen.
Ja.
Verkeersveiligheid.
1500 pagina's.
1500 pagina's. En ben je daar verkeersveiligheid nog aan tegengekomen?
Ja, gelukkig. In bijna elk programma is wel aandacht voor verkeersveiligheid. Het is de vraag of er echt maatregelen uit gaan komen die heel erg veel impact zullen hebben op verkeersveiligheid. Wat mij opviel is eigenlijk in bijna elk programma is dat fietsen en dat fietsen echt de ruimte krijgen in vervoersbeleid, mobiliteitsbeleid. In heel veel programma's is het belangrijk. En dat is ook logisch, want de fiets lost heel veel maatschappelijke problemen op. Hè. Het lost het probleem van stikstof op. Het is goed voor de gezondheid. Het vermindert het aantal files. Neemt minder ruimte in. Een fietsenstalling neemt minder ruimte in dan een parkeerplaats. Dus het lost heel veel maatschappelijke problemen op. Ja, en wij bij SWOF maken ons natuurlijk wel een beetje zorgen over de verkeersveiligheid van fietsen. Want ze zijn nou eenmaal kwetsbaar. Dus wij vinden, ja, als je al die maatschappelijke problemen met de mooie fiets wil oplossen, dan moet je ook iets doen aan fietsveiligheid. En dat zit niet zo heel erg sterk in elk programma. Met misschien een mooie uitgieter van de ChristenUnie, die wel echt geld wil reserveren om de verkeersveiligheid en fietsveiligheid te vergroten.
Welke andere maatregelen ben je nog meer tegengekomen?
De veiligheid van N-wegen kwam ik een paar keer tegen. Okay. En natuurlijk van oudsher de Hufter-aanpak, zwaardere straffen voor verkeersovertreders. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar wij weten dat zwaarder straffen niet zo heel effectief is als de pakkans niet verhoogd wordt. En dat kom je eigenlijk nergens tegen. En wat me ook opviel dit jaar meer dan andere jaren, is dat er een aantal maatregelen wordt voorgesteld die, waarvan wij weten, niet goed zijn voor de verkeersveiligheid. Oh. Ja, het CDA die heeft een voorstel om mensen met een autorijbewijs een lichte motorfiets te laten besturen tot 125 cc. Daar moet je nu een motorrijbewijs voor hebben. Nou zullen dat niet zo heel veel mensen zullen dat gaan doen. Dus ik denk ook niet dat het heel erg slecht gaat met de verkeersveiligheid. Maar voor die mensen is bekend dat het een hoger risico is. Een behoorlijk aantal partijen wilde maximum snelheid verhogen. Naar 130 zelfs. 140 ben ik tegengekomen. Of helemaal opheffen naar Duits model. Ik moet zeggen, in Duitsland hebben de meeste wegen wel degelijk snelheidslimieten. Ja. Hoor. Dus als we het Duits model toepassen, gaat er in Nederland niks veranderen. Want geen snelheidslimiet is alleen op de hele rustige wegen. Die hebben we in Nederland nauwelijks. Maar ja, ook, ja, dat is natuurlijk niet goed voor de verkeersveiligheid. Moet ik wel zeggen, het effect zal beperkt zijn. Want de Nederlandse snelwegen zijn zo ontzettend veilig. Dat een snelheidsverhoging niet zo heel erg veel effect heeft. En een laatste maatregel of voorstel wat ik ben tegengekomen is het afschaffen van de trajectcontroles. Omdat ze niet effectief zouden zijn. Daar maak ik me wel zorgen om, want trajectcontroles kunnen juist die gevaarlijke provinciale wegen en de N-wegen veiliger maken. Ja. Dus daar maak ik me wel zorgen om.
Min 30% als ik me niet vergis, zou dat kunnen helpen?
Nou, dan ben jij op dit moment even beter in de cijfers dan ik. Het staat me bij, hoor, inderdaad, dat het min 30% in slachtoffers scheelt. Hangt natuurlijk wel heel erg af van op welke weg je dat toepast en hoe gevaarlijk de weg is voordat je trajectcontroles instelt. Maar ze zijn wel degelijk bewezen effectief.
Ja, dat zou toch wel heel jammer zijn als die weggaan. Dat is echt wel nog een beetje het enige consistente handhavingsmaatregel die we nog hebben, volgens mij.
Ja, en ik denk ook als je ze toepast op gevaarlijke wegen, die provinciale wegen, is er ook helemaal niet zo heel veel weerstand tegen trajectcontroles. Nee. Dus het zou jammer. Ik denk ook niet dat er hier een meerderheid in de Kamer voor gaat komen. Zelfs niet met een nieuwe samenstelling.
Ervaren mensen een trajectcontrole ook als eerlijker systeem? Weten jullie dat?
Weet ik eigenlijk niet.
Ja, ik denk dat het vooral trajectcontroles worden niet overal toegepast. Alleen wat ik zeg, op de meest gevaarlijke stukken of op plekken waar het voor de omgeving, voor het milieu beter is om wat langzamer te rijden. En ze worden duidelijk aangekondigd. En ik denk dat dat als heel eerlijk wordt ervaren. Je wordt niet stiekem gepakt. Dus het wordt wat minder gezien als de staatskas spekken.
Nog even terugkomen op de verkiezingsprogramma's over het nieuwe beleid wat we straks natuurlijk gaan krijgen met de nieuwe regering. Is er heel nieuw verkeersveiligheidsbeleid nodig? Ik bedoel, er staat nu SPV, Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Er is geld voor gereserveerd voor de komende 10, 20, 30 jaar. Wat moet er dan nog meer gebeuren?
Als je verkeersveiligheid substantieel wil verbeteren, dan is de SPV een heel goed begin, maar het is niet genoeg, helaas. Het kost meer geld om verkeersveiligheid te verbeteren. En er zal ook meer geld moeten naar handhaving. Daar hadden we het net ook al even over. Vooral het gedrag wat je niet automatisch kunt vaststellen, dus alcoholcontroles, de fatbikes op rollerbank zetten, daarvoor zijn agenten nodig en die kosten heel veel. Het kost veel inspanning om deze controles uit te voeren. Dus daar zal ook geld bij moeten.
Oké, Saskia en Sander, dank jullie wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dank je wel.
En heeft u nou ook een vraag over verkeersveiligheid of over het verkeersveiligheidsonderzoek? Laat het ons dan weten op ons antwoordapparaat op zwof.nl/podcast.